Daar is Gakpo. Tijd, ruimte, goal. 2-0.
Reinders schot van afstand. 1-0 Oranje tegen de verhouding in.
En een hensbal, strafschop. Zo, wat een start is dit, zeg.
Frimpong op zoek naar Brobby. Nog een keer Frimpong. Oh, mooi goal.
Binnen door Dumfries. Weghorst wacht. Ja, wat een geweldige goal weer.
En hier is doelpunt nummer 45 in het shirt van Nederland zelf voor Memphis Depay.
Weghorst, ja! Geweldig doelpunt. Probeer hem maar eens. Dumfries.
Hij is terug. Jorginho Wijnaldum. Opgehaald door Ronald Koeman.
En daar komen Lars en Thijs. En ja hoor, het is het EK Sportpaleis.
Het EK Sportpaleis van Lars en Thijs.
Het is EK dag 24. Gewoon weer een aflevering van het Sportpaleis. Het is natuurlijk de day after van Oranje. We behaalden de halve finale. En we gaan vandaag het daar uitgebreid over hebben. En ook wat andere dingen, Thijs.
Ja, het is prachtig. We hebben een speciale gast, Michel Dodeman. Welkom. Yes.
Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, voor het eerst hebben we eigenlijk iemand in onze radioshow / podcast. Echt in de studio.
Ja, nou wat een primeur. Ik hoop dat het niet tegenvalt.
Nee, dat hopen wij ook niet.
Alle vertrouwen.
Alle vertrouwen, hè. Je hebt een boek geschreven, De Koning van de Nacht, op zoek naar Ronaldinho. Ja. Is deze week uitgekomen. Mm-hmm. Is dat dan een lekker moment voor een schrijver?
Ja, het is wel, het was wel opluchting. Ik was ook wel blij dat het tijdens het EK was. Mijn boekpresentatie, ik zei het net al even tegen jullie, was toevallig tijdens Nederland-Roemenië. Maar het was eigenlijk een hele lekkere bliksemafleider. Dat je dan ook met je hoofd wel een beetje bij die wedstrijd ziet. Dus dat haalt wel wat van de spanning af. Maar ik ben heel blij dat het boek af was toen het EK begon. Want ik heb echt waanzinnig veel gekeken. Mm-hmm. Eigenlijk een beetje gênant veel gekeken. Maar dat kan dan, weet je wel. Als zo'n boek eraan komt, dan denk je, ja, ik hoef even niet zo heel veel werk meer te doen.
Dus, dan mag je even.
Ja, het was lekker.
En hoe ziet zo'n rustdag er dan uit, zoals vandaag?
Het was natuurlijk vol in de voorbereiding hierop.
Dat snap ik.
Ja. Ik zat wel even, omdat ik wist dat ik hier kwam, ben ik best wel wat highlights nog gaan terugkijken. En zo ook omdat ik wel dacht van, ik heb natuurlijk gisteravond Nederland gekeken. Mm-hmm. Ik heb ook een stukje van Engeland gekeken. Ja. En die wedstrijden waren helemaal anders toen ik ze terugkeek. Omdat ik dacht, ja, ik heb gisteren ook Nederland zo toch wel een beetje hoog in de emotie gekeken. Of zo hoog in de oranje koorts gekeken. Dus dat is voor mij, dat vind ik lekker op zo'n rustdag. Om gewoon een beetje te lezen wat er allemaal gebeurt en alles terug te kijken.
Wat heb jij gedaan, Thijs?
Een beetje hetzelfde. Echt nagenieten. Er zijn toch ook een aantal reacties die we dan gisteren nog niet hebben gehoord. Komt ook later in de show terug. Enorm genoten van Wout Weghorst bijvoorbeeld. Ja, dat neem ik lekker tot me. En ik had een barbecue bij een vriend van de show. Sam Planting.
Ja, ik wilde zeggen, jij had eindelijk je date.
Nou nee, dit is weer een andere date. Nee. Dus dat was hartstikke gezellig. Afspraak stond al een tijdje. En dan op zo'n rustdag van het EK, dan kan je dat ook goed invullen natuurlijk.
Ja, ik moet zeggen, bij mezelf begon die vandaag wel, ik was heel erg moe. Heb de hele middag op die bank gelegen. Ja. Was wel een hele mooie etappe in de Tour de France.
Ja, die heb ik ook nog gezien.
Een gravel etappe, zo'n planting houdt er ook van. Dus wat dat betreft, we hebben het overleefd. Ik heb genoten van het wielrennen. Ben ook wel weer blij als het voetbal straks begint.
En dit is ook een beetje, kijk, wij hebben het natuurlijk vaker gezegd, we gaan absoluut niet klagen, want het is het mooiste beroep wat er is. Maar het is juist ook een beetje op die rustdagen, dan kan je toegeven aan die vermoeidheid. Ja. En dan hakt hij er wel in, hè? Dus blij dat we nu in de show zitten, dat we een gast hebben en dat we lekker kunnen gaan starten.
Het EK Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, de day after na balen van die halve finale, de overwinning tegen de Turken. Ja, was zichtbaar, hè? Veel glimlachen in het Oranje kampen.
Ja, zeker. En dat is logisch ook. Hè. Ze hadden weer een uitlooptraining. Rustdag met familie mocht erbij. Ian Maatsen sloot weer aan, die natuurlijk ziek was. Die daardoor de wedstrijd tegen Turkije moest missen. Maar op volle oorlogsterkte richting die halve finale. Dat is ook wel lekker.
Ja, veel lachende gezichten. Sowieso in Nederland is de Oranje koorts nu wel echt aan het stijgen. Hè. 75.000 plus mensen worden er verwacht in Dortmund komende woensdag. Heb jij nog het idee van ik ga daar gewoon even lekker heen?
Ja, het begint wel heel erg te kriebelen hoor. Ik zat een paar dagen geleden al een beetje met vrienden een beetje zo te testen van volgende week, als er een idee is om naar Duitsland te gaan, ga je dan mee? Ja, ik weet niet. Ik vind wel bij de halve finale, weet ik nog niet. Maar bij de finale denk ik eigenlijk dat ik er sowieso heen wil. Ja? Ondanks dat het onmogelijk gaat worden om kaart te krijgen. Maar ik denk, ik voel gewoon heel erg van daar moet je gewoon bij zijn of zo. Hebben jullie dat niet?
Ja, minder. Maar ik denk ook omdat wij sowieso gebonden zitten hier natuurlijk aan die show. Dus dat de optie er niet is. Ben wel benieuwd, beleef jij dat dan echt als fan? Of denk je dan ook alweer als schrijver van wat ik daar eventueel uit zou kunnen halen?
Nee, dat is het ook wel. Ik denk wel van, oh ja, er zit altijd wel weer een verhaal in of zo. Dat is wel lekker. Maar het is ook wel gewoon als fan, als ik die beelden zie vanuit Duitsland. Ik had sowieso heel graag naar het EK gewild, maar ik heb het gewoon allemaal niet... Goed geregeld.
Ah, was ook lastig hoor, met die loting. Ook mensen die het wel goed hebben geprobeerd te regelen. Iedereen werd uitgeloot volgens mij.
Ik dacht achteraf, ik had gewoon 10 e-mailadressen, maar ik heb er 1 heel netjes gedaan en uitgeloot. Ja. Maar ik heb wel bij al die beelden die ik zie, dat ik denk, dat lijkt me toch wel, omdat het ook gewoon zo dichtbij is.
Bij zo'n finale, hè, wat jij zegt, van daar moet ik bij zijn, denk ik wel direct aan die documentaire The Final Attack. Op Wembley een paar jaar geleden, daar hadden al die Engelsen dat. Klopt, dat ze om en nabij het stadion wilden zijn. Wembley, de heilige grond. Dat liep natuurlijk totaal uit de klauwen. Dan moet ik direct, ik denk direct negatief. Dus niet een goed iets.
Dat zegt dat iets over jou misschien?
Ja, misschien wel.
Terwijl normaal ben je altijd zo positief.
Ja, nee, ja,
glas
ik ben
half
natuurlijk
vol.
Jarenlang naar Ajax geweest.
Ja, dat doet ook wat met de mens.
Nou ja, maar het is natuurlijk wel zo, clubvoetbal is heel iets anders dan... Totaal. Ja. Ik ben tot nu toe heel erg aan het genieten van die Oranje Zee daar. Ja. En ook vandaag de beelden op social media, dat ze van links naar rechts sprongen op de tribune. Ja, voor het toernooi zei ik van, ja, dat hoeft van mij niet zo. Nee. Maar zelfs dat begin ik leuk te vinden.
Inmiddels springen we bijna mee. Ja, nee, dat was prachtig. Inderdaad, die beelden op het veld met die spelers allemaal en de supporters. Dat vind ik wel waanzinnig hoor.
Maar dat is ook altijd een beetje hoe het buitenland op reageert, toch? Als je het alleen in Nederland ziet, denk je... En dan zie je dat de Engelse media het geweldig vinden. Dan denk je, nou ja, als de Engelse media het geweldig vinden, dan vind ik het ook leuk.
Als Gary Lineker het goed vindt, dan vinden wij het ook goed. Hij imiteert het regelmatig in zijn eigen podcast. 6,3 miljoen mensen keken er, Thijs.
Ja, het was een kijkcijferrecord voor dit EK. Dus de NOS zal weer tevreden zijn.
De NOS zal weer tevreden zijn. In de buitenlandse media heel veel lof voor Wout Weghorst. Hè?
Ja, dat was prachtig. Echt in alle landen werd hij natuurlijk uitgelicht als de gamechanger. En dat was hij ook wel. En de mooiste beschrijving vond ik wel in het laatste nieuws. Hè, de Belgische krant. Die noemde Weghorst de blikopener van Koeman. En dat is een term, ik had hem nog nooit eerder gehoord. Maar het is over een super sub best wel mooi om te zeggen. En helemaal als je kijkt naar hoe vaak hij natuurlijk al het verschil heeft gemaakt als invaller. Maar blikopener, hoe kom je erop?
Ja, ben jij het ermee eens? Een blikopener?
Ja, ik heb wel tot nu toe elke wedstrijd... Ik snap elke keer goed waarom Koeman met Memphis begint. Maar dan toch na een kwartier of zo begint het bij mij al te kriebelen. Dat ik denk, misschien toch tijd voor Weghorst. Ja. Ik ben toch wel benieuwd ook... Kijk, je gaat gewoon een heel ander spel spelen met Weghorst. Mm-hmm. Het wordt gewoon zoveel opportunistischer. Maar ergens denk ik ook, misschien is dat het ook gewoon. Want het loopt wel elke keer beter. Ja. En je sticht gewoon meer gevaar. Ik vond het nu in de eerste helft tegen Turkije, nu ik het even een beetje zat terug te kijken vandaag, dacht ik, het was ook wel tandeloos aanvallend in die eerste helft.
Zeker. Ja, en het is eigenlijk die groei die jij doormaakt, zeg maar, qua Weghorstbeleving, die maakt heel Nederland volgens mij door. Want eerst merk je nog mensen, of althans er was wel een kleine groep, die zei van wat heeft hij überhaupt in de EK-selectie te zoeken, hè, met de andere spitsen die we hebben. En inmiddels is denk ik bijna iedereen voor van, laat hem maar gewoon starten ook.
Waar zit jij op dat spectrum?
Nee, nog niet op dat gedeelte, maar dat is juist omdat Nederland met Memphis vul je dat natuurlijk totaal anders in. En ik denk dat prima is. En dat juist dat opportunistische van Weghorst werkt, omdat tegenstanders daarop moeten reageren. En als je al zo gaat starten, dan valt dat effect denk ik een beetje weg. Dus ik zou vooral hieraan vasthouden.
Ja, Michel, jij zag de wedstrijd veranderen toen hij erin kwam. Hij zag dat zelf ook enigszins. Wout, hoe komt het dat iedereen beter lijkt te gaan spelen wanneer jij in het veld staat?
Nou ja, goed. Uiteindelijk is dat iets wat je... Wat je probeert en waar je ja. Nou goed, ik denk wel dat het uiteindelijk vandaag die invloed heb kunnen leveren, kunnen uitoefenen. Sorry, ik kom even niet zo goed uit de woorden, maar...
Waarom niet?
Ja. Nee, omdat dat iets is waar je heel erg je best voor doet. En dat is ook uiteindelijk een rol die je probeert te hebben binnen het team om ja, op momenten zoals nu dat het nodig is dat je team daarin mee kan nemen. En dat je in de moeilijke situatie waarin we zaten, want ik denk wel dat we heel goed begonnen aan de wedstrijd. Uiteindelijk dat we het ook heel erg lastig hadden in de eind eerste helft. En ja, toevallig zei dat net ook de familie ook op de tribune, dat die het ook zeiden van je kon zien dat er meer energie in kwam. En je kon zien dat iedereen vrijer werd. En ik probeer daarin een bepaalde verantwoordelijkheid dan ook te dragen en dat op me te nemen. En het goede voorbeeld te geven als eerst.
Ja, het begint wel, hij begint er wel in te gelopen. Hè?
Ja, hij heeft het gevoel dat hij iedereen op de schouders meedraagt, volgens mij. Ja, ik vind het wel, ik kan hier wel van genieten, hoor.
Ik vind het bij hem altijd een beetje 50-50. De ene, ja. ene keer geloof ik het volledig en ga ik er helemaal in mee. En de andere keer denk ik van, oeh, wel net iets over het randje. Dat heb ik bij dit antwoord weer.
Ja, ik ben lang een beetje anti-Weghorst geweest. Maar voor mij was die wedstrijd tegen Argentinië echt het keerpunt geweest. Ja. Dat ik echt denk... Ja, die man krijgt volgens mij gewoon een soort oranje waas voor zijn ogen als hij op het EK speelt elke keer. Ik vind het toch eigenlijk gewoon heel mooi, ja. denk ik. Ja, als ik er zo over nadenk, vind ik het eigenlijk gewoon heel mooi.
Nou ja, maar je zegt ook terecht wel, denk ik. Ik denk dat we elke keer in je hoofd ben je een soort afweging aan het maken van oké, waar plaats ik dit? Is het toneelspel? Is het echt?
Maar als dit gespeeld was, dan is het een hele goede acteur. Hè?
Zeker,
want
zeker.
Hij probeert dit interview best wel sterk te beginnen. En hij staat daar natuurlijk vol vertrouwen en bravoer van ja, toch weer het verschil gemaakt. En dan zie je dat die vraag hem echt raakt. Van, dan bedenkt hij eigenlijk in die vraag van ja, misschien komt het ook wel door mij dat het elke keer beter gaat. En dan, dat overvalt hem zo erg. En dan blijkbaar heeft zijn familie op de tribune dat na afloop ook tegen hem gezegd van hey Wout. Maar dat kan iedereen zich natuurlijk voorstellen. Want iedereen zijn familie zou toch zeggen van goed gespeeld. En maar hij trekt alles zo zwaar op zich.
En ik moest ook denken van iedereen had vroeger wel iemand in het voetbalteam die zichzelf al op mannetje vond. En dat je dacht van ja... Misplaat. Kan het af en toe even iets rustiger. En dan had hij ook nog een vader. Die elke keer tegen hem zei van... Ja, Jelle, als jij aan de bal bent... Je moet gewoon schieten, jongen. Je moet gewoon schieten. Toch?
Ja, dat zie je hier ook voor je inderdaad.
Ja, precies. Hier hebben ook mensen zoiets van... Nou ja, zo overdreven hoeft het ook niet. Ik kan er wel van genieten. Mickey van de Ven?
Ja, dat is ook weer een ander uiterste. Die is juist super nuchter. En die relativeert alles bijna dood.
Ja, zeker. Aan hem werd gevraagd, Mickey, hoe belangrijk was dat blok van jou in de slotfase?
Ja. Ik heb hem doorgezet gekregen. Nou, ik heb hem gezien, dat blokje van de lijn, denk ik dat je het over hebt.
Oh ja, het blokje hier was open doel eigenlijk. Jij was de enige die nog voor stond.
Ja, het is gewoon lekker dat ik die er nog kan blokken en dat ik het team kan helpen. Dus Bart kwam daarna nog aan me toe. Maar ja, ik mag Bart daarna ook bedanken voor die laatste ring die hij maakt. Dus heel mooi.
Als je zo invalt, zit je dan niet vol adrenaline en dan zo'n moment, hoe beleef je dat allemaal?
Je zit, als je moet invallen natuurlijk heb je al een hele andere spanning als dat je een wedstrijd start. Dus ja, mijn spanning die zat al vrij hoog en ik kon er samen dan met Joe kwam ik erin. Dus mijn spanning zat vrij hoog wat ik zeg. Alleen op een gegeven moment rooi je gewoon snel in de wedstrijd en toen ging het lekker goed. We scoorden ook volgens mij best wel snel toen we erin kwamen de 2-1, dus dat is ook heel lekker.
Nuchtere Noord-Hollander.
Lekker blokkie, zegt hij.
Maar dat is de combinatie die je nodig hebt, toch? Aan de ene kant mensen zoals Wout Weghorst. Die gewoon een beetje emotioneel daarover zijn. En Mickey van de Ven gewoon een hele nuchtere tank die iedereen omver beukt.
Ja.
Ik vind het echt heel leuk om te zien.
Zeker. En ik denk dat sowieso die balans in de oranje selectie heel goed is. Hè? Ja. Want we hebben dan ook een Memphis met alles erop en eraan en banden. En dan een Jerdy Schouten bijvoorbeeld. En inderdaad Mickey van de Ven en Wout Weghorst. Ja, ik vind dat wel goed.
Nou ja, nu haalt Oranje natuurlijk de halve finale. En zijn we sowieso best wel enthousiast. Maar als je helemaal teruggaat naar onze eerste shows. Ik vind dit... best wel een oranje selectie om van te houden, omdat ze zoveel verschillende types hebben.
Ja, maar ik vind het wel ook, eigenlijk wordt het steeds leuker, vind ik, als er allemaal spelers inkomen. Ik vind Van de Ven echt leuk om te zien. Frimpong ook. En Weghorst dus ook, maar ik zei dat ook al op Twitter. Ik vind gewoon, als je Weghorst voorin hebt en je hebt Frimpong en Van de Ven op de flanken, ja, ik ben heel simpel. Ik vind dat gewoon leuk om te zien. Gewoon twee gasten die heel hard kunnen rennen. Eén iemand die alles doorkopt. Ik denk ook eigenlijk gewoon stiekem een soort Big Sam Allardyce, Tony Toulis liefhebber ben. Ik vind het gewoon leuk om te zien. Ik vind inderdaad eigenlijk heel veel spelers. Reiners was gisteren wat minder, maar ik vind dat ook een hele mooie speler. Schouten vind ik ook heel mooi om te zien. Ake is natuurlijk geweldig. Er zijn inderdaad heel veel, eigenlijk best wel een selectie om van te houden. Maar ja, als we 1-0 verloren hadden van Roemenië, dan hadden we hier gezegd.
Dat was het ook wel verschrikkelijk. Maar gaan die dingen ook niet altijd inderdaad hand in hand met elkaar?
Ja, denk ik wel.
Nou ja, zeker. Alleen, ik heb wel dat Nederland in 2021 ook voorafgaand aan het toernooi... had je toen zoiets van, dit is niet in balans met het EK onder Frank de Boer.
Nou, het is wel waar jullie het gisteren ook over hadden, over die smaakjes die je hebt. Je hebt inderdaad zoveel verschillende wapens. Je bent in de lucht heel sterk. Je hebt snelheid, je hebt best wel veel kracht... Dus je hebt best wel, en ook natuurlijk gewoon hele technische spelers die goed zijn in een kleine ruimte. Dus je hebt best wel veel verschillende types. Ik denk dat dat wel echt op zo'n toernooi heel erg helpt. Dat Koeman kan wel naar zijn bank kijken en dan denken... Oké, ik heb een Weghorst, Brobby, Cirkzee zitten, om maar een voorbeeld te noemen. Drie compleet andere spitsen. Ja. Ah, het lijkt me wel lekker als coach.
Mij ook. Gisteren deed hij dat ook weer met Zirkzee. Aan hem werd dan ook gevraagd... Joshua, met welk gevoel sta je hier na je debuut?
Ja, ik ben super trots. Het is, het is gewoon een jongensdroom. Een debuut maken op een EK is denk ik heel erg speciaal. Dus ik ben alleen maar dankbaar dat ik hier mag zijn. En nu ook minuten gemaakt. Dus ja, mijn dag kan sowieso niet meer stukken.
Hey, neem ons even mee in je hoofd. Jij krijgt dan dat seintje dat je erin mag. Wat denk je dan?
Ja, gewoon die voorsprong vasthouden. Op dat moment was ik niet echt bezig met dat het mijn debuut was. Het was gewoon heel belangrijk dat we die wedstrijd winnen. Dus op dat moment was het gewoon erin komen en gas geven en het team iets extra's geven.
Ja, dit is dan wel weer heel clichématig.
Ja, nuchtere gozer.
Ja, ook nuchter of weer een andere manier. Ik denk dat Joshua Sirkzee het vooral van zo'n speelstijl moet hebben en de voeten moet laten spreken.
Nou ja, sowieso een droomdag voor hem. Hè? Persoonlijk akkoord met Manchester United. Lijkt allemaal goed te gaan komen. Wereldtransfer.
Ja, absoluut. Die tikken de clausule van 40 miljoen voor hem af. Inderdaad, persoonlijk rond. Ik vraag me wel heel erg af, Erik ten Hag. Ja, haalt je wel heel veel op de hals met al die hele Nederlandse staf en die Nederlandse spelers.
Bizar.
Ja, tot anderhalve maand geleden was hij zelf niet eens zeker van zijn toekomst. Ja. En nu hebben ze de sleutels aan hem gegeven. En Erik, de club is van jou, zeg maar.
Ja, ook Matthijs de Ligt wordt nog steeds over gesproken. Hè. Daar willen de Bayern München supporters een beetje voor gaan liggen.
Ja, en dat is wel opvallend, want hij heeft het wisselvallig gedaan. Rond de winterstop was hij echt top bij Bayern. Maar uiteindelijk, zijn basisplaats verloren. Nooit onbetwist geweest. Inmiddels zijn ook de geluiden dat hij een persoonlijk akkoord met United heeft bereikt en dat United voor circa 50 miljoen hem kan overnemen van Bayern. Maar 60.000 fans van Bayern München zijn nu een petitie gestart. 60.000 handtekeningen hebben ze al binnen. Zie je niet heel vaak. En helemaal, het is ook niet een jongen die daar vanuit die eigen jeugdopleiding komt of die echt, weet je wel, een exponent, een kind van de club is. Dus ik vind dat wel veelzeggend voor hoe hij er blijkbaar toch op staat bij het Duitse publiek.
Ja, denk je dat hij gaat?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk niet dat hij nu na die 60.000 handtekening denkt... ik ga nog gewoon een kans bij Bayern.
Hem niet tegen.
En wat hier, denk ik, op de achtergrond heel erg speelt... er komt met Vincent Kompany een nieuwe trainer. Het feit dat hij al zo vroeg in de transferwindow... dat Bayern wil meewerken aan een vertrek... ja, duidt er voor mij op dat die gewoon niet heel veel vertrouwen in hem heeft. En dan is het als speler ook beter om je boezem te pakken. Plus dat het voor hem natuurlijk heerlijk kan zijn... om eindelijk wel onder een trainer te zitten... die het wel voor 100% vertrouwen in hem heeft. Want dat is voor hem ook al een paar jaar geleden.
Zeker, volop vertrouwen van Erik ten Hag in hem.
Het EK Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, in aanloop naar dit EK voetbal stuitte ik op een tweet van jou, Michel. Het ging over dagelijkse voetbalprogramma's, voetbalpodcast gedurende het EK. Podimo-baas Tim de Gier begon zich daarin te mengen. Wij zaten toen in de volle voorbereiding. Ja. Hebben dat ook naar elkaar gestuurd. Toen was hadden wij nog niet gezegd dat we iets gingen maken. Het zijn er minder dit keer, hè?
Ja, en ik vind ook, het zijn er ook niet zoveel die echt het volle uur... of anderhalf uur, zeg maar, zoals jullie doen, die tijd daarvoor nemen. Wat ik heel goed snap, want het is gewoon een financiële keuze. En je moet eigenlijk een maand bijna je leven op pauze zetten. Ja. En de meeste mensen kunnen dat zich niet veroorloven. Of je moet een soort backup plan, of je moet het gewoon naast je werk doen, wat bijna onmogelijk is. Maar ja, ik vind dat wel echt zonde. En ik vind het jammer dat nu... Ja, je hebt natuurlijk gewoon de kranten en de tijdschriften hebben hun vaste podcast met hun vaste mensen. Maar ik vind dat persoonlijk heel jammer. Ik ben altijd met podcasts dat ik hekkensluiters of neutrale kijkers of zo geluisterd heb. Ik vind het wel jammer dat er nu minder van dat soort initiatieven zijn.
Ja, want je wil een beetje meegroeien op de verhaallijn. Dus ik weet nog, Neutrale Kijkers 2018. Dat was een van mijn favoriete series. En ik was geen eens zo geïnteresseerd in wat Peter Buurman en Jordi Jamali van die wedstrijden vonden. Maar vooral in, is het keukenblok van Vetbal geleverd? Weet je wel, dat soort dingen vond ik heel erg leuk.
Ja, precies. Ja, nee, maar dat is het ook een beetje. Je wil gewoon... Het is ook prima natuurlijk als je elke dag een kwartiertje of 20 minuten de wedstrijden gaat bespreken. Daar is ook een markt voor. Maar ik vind het juist leuk om een beetje wat meer over de persoonlijke levens ook van mensen. Ja, ik luister niet omdat ik wil weten van hoeveel heeft Engeland gespeeld. Het is niet een soort teletext of zo, weet je wel. Ik vind het gewoon leuk om mensen ook wat beter te leren kennen. En juist om die hele creatieve, originele kijk op voetbal. Om dat een beetje te horen. En daar heb je ook gewoon tijd en de ruimte voor nodig. Dus ik hoop dat dat... mijn volgende toernooi misschien wat meer is. Maar weer ik weet ook aantrekt. Dat het. Ja, maar ik weet ook dat het niet zo gaat zijn.
Nee, ja, de moeilijke markt. En ik ben ook altijd benieuwd of Thijs al een date heeft. Ja, of de nee.
Ja, op,
hoe volg je dit EK? Je kijkt veel, zeg je.
Ja, ja, dus ik luister nu wat minder podcast. Maar ik ben heel veel aan het kijken. Veel dat nieuws ook gewoon. Ja, ik merk gewoon echt op mijn werkdagen ook dat ik de hele tijd vi.nl zit te refreshen. Om gewoon toch een beetje bij te blijven allemaal. Ik merkte vooral in die eerste week heb ik echt, of die eerste twee weken heb ik echt heel veel gekeken. Maar ik vind het daardoor misschien ook wel, daardoor wordt het wel een mooier toernooi van. Je merkt gewoon heel erg of je in zo'n toernooi zit of niet. Geldt voor voetballers. Geldt ook voor kijkers.
Voor de consument, absoluut.
Ja, want als je begint toch in zo'n week, vooral zo'n eerste week, begin dan een beetje van spelers en teams te houden. Of je begint een hekel te krijgen aan bepaalde teams. Ik heb nu heel erg een hekel aan het Engeland van Southgate. Daar kan ik gewoon niet over uit, gewoon. Ja, het is niet voor niets dat hij online een voetbalterrorist wordt genoemd. Dat als je gewoon ziet hoe ze spelen, dat is verschrikkelijk. Maar dat is ook lekker, weet je wel, om je daar een beetje aan te kunnen ergeren.
Nou ja, ik heb het gevoel dat ik eindelijk een metgezel heb. Want jij zegt altijd tijdens het kijken van die wedstrijden tegen mij van ja, Lars, jij gunt het dan opeens iemand. Of jij begint van iemand te houden. Ik kijk gewoon naar die wedstrijd.
Ja.
En ik beoordeel dat.
Nou, kijk, wat betreft Engeland en Southgate kunnen we elkaar allemaal de hand schudden. Ja. Want die kotsen we allemaal uit ondertussen.
Nou ja, Frankrijk en Deschamps.
Ja, nee, inmiddels wel. En misschien dat toch een beetje jouw haat aanstekelijk werkt op mij. Nee, ik ben van nature iets analytischer. En dan heb ik minder met dat sentiment. Maar het is wel wat Michel zegt. Doordat je iedere minuut kijkt, ga je er echt in vastbijten. En krijg je, dat is mens eigen, krijg je natuurlijk persoonlijke voorkeuren. Dus ik ben wel benieuwd, ben jij wat dat betreft ook blij met het uitbreiden van het deelnemersveld? Dat ook landen als Georgië opeens meedoen aan zo'n EK?
Ja, dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Want er zijn voor mij geen teams die heel hard door de mand zijn gevallen, heb ik het idee.
Nee.
Zeg ik even, kijk even naar jullie.
Nee, eens.
Volgens mij niet, toch? Het was niet een land.
Je hebt een paar tegenvallers, maar niemand van die kleine landen die echt finaal is
afgegaan. Er werd het minst verwacht van Georgië en Slowakije. Ja. En die hebben beide de groepsronde overleefd.
Ja, precies. Ja. Op een WK heb je nog wel zo'n Panama dat er dan met 5-0, 6-0 afgaat. Ja. Dat had je nu niet. En ik vond juist Georgië ook een van de mooiste verhalen. En ik vind daar ook zo'n Mamardashvili, die kende ik alleen van naam. Kvaratskhelia ken ik natuurlijk wel, maar dat vind ik toch ook echt wel leuk om dat soort spelers te zien. Ja. Dus ik vind het juist wel mooi om een beetje kennis te maken met dat soort nieuwe landen. En ja, ik vind het ook, daar moest echt wel een beetje het spektakel vandaan komen. Er zijn toch ook heel veel landen waarvan ik ook denk van een Frankrijk van, ja, het is eigenlijk schandalig. Ik betaal er niet voor, want ik kijk gewoon gratis op tv, maar ik zou eigenlijk mijn geld zeg maar terug willen vragen voor gewoon wat ik gezien heb.
Tijd.
Ik zou mijn tijd terug willen vragen, ja.
Wat dat betreft is de tweede fase van dit toernooi wel beduidend minder, hè?
Ja, maar dat is inderdaad omdat al die leuke, frivole, kleinere landen, die zijn eruit. En wat overblijft zijn die gelouterde topploegen die de boel pot dichtgooien en spelen om niet te verliezen, zeg maar. Ja.
Hey, sla jij ook aan als je een rechtsback met blauw haar ziet?
Ja, zeker. En zeker als die dan ook nog bij ADO blijkt te hebben gespeeld. Ja.
Want dat zag ik bij jou. Ik zag eerst gewoon een leuk backie met blauw haar. Duik jij er dan direct in? Ga je dan googlen?
Ja, meestal wel. Ik ben wel. Ik had ook bij die wedstrijd van Hongarije, die zat ik te kijken.
Ja.
En toen, ik zat maar een beetje half te kijken. Ik zat half een beetje op de telefoon, zoals al vaker bij wedstrijden. En toen zag ik op die reservebank, zag ik bij FOTMOP, dat is de app die ik altijd gebruik, zag ik gewoon een gast met een hele grote rode baard. Ja. En dan ben ik wel, dan denk ik wel, oké, die wedstrijd die gaat voor mij even op mute in mijn hoofd. Dan moet ik even weten wie dit is en hoe die daar terecht komt.
Toen bleek het niet alleen een grote baard te zijn, maar ook gewoon überhaupt een best wel grote man, hè?
Ja, met wel een aanwezige buik, waar veel online over geschreven heeft. Ik vond hem niet dik. Er waren mensen die zeiden dat hij dik was. Ik vond het meer een soort Boulekin buikje.
Ja, mooi.
Boulekin zei dat ooit tegen John van der Brom, dat hij zijn shirt omhoog deed, dat hij zei wear fat. En dat hij zo wees naar zijn buik. Dat heb ik bij hem ook wel een beetje. Nee, maar dat vind ik wel het leuke. En dat heb je in een. Ik ben ook fanatiek volger van de Eredivisie. Maar dan heb je dat alleen de eerste weken eigenlijk. Dat je dan een beetje nog verrast wordt door nieuwe namen. En bij zo'n EK, bij zo'n land als Slovenië of Slowakije, daar ken ik nauwelijks spelers. Dus dat is gewoon één grote ontdekkingstocht. Dat is superleuk.
Kan je je laten verrassen. We gaan het straks uitgebreid over je boek hebben. Met je fascinatie voor Ronaldinho. Nu fascineer je voor andere spelers. Waar komt dat dan vandaan? Hoe kan je daarvoor fascineren? Snap je wat ik bedoel?
Ja, nee, ik snap het. Ja, ik denk dat, kijk, jullie kijken denk ik, of vooral jij denk ik ook beroepsmatig, wat meer analytisch. En ik kan dat gewoon niet. Ik heb dat heel vaak geprobeerd om een soort van analytisch van... Oké, hoe staan ze nou opgesteld? Ja, ik raak gewoon dan toch altijd afgeleid. En dan zie ik dat Turpin achterop zijn scheidsrechtershirt zijn naam heeft staan. En dan denk ik, ja, ik zou die dan ook kunnen kopen? Hoe zit dat? En dan
dat ben ik een eigenlijk, fanshop voor je. Ja, dat zou wel goed zijn.
Ja, waarom staat zijn naam daar achterop? Ja, is dat om spelers zodat zij hem aan kunnen spreken of zo? Ja, dan ben ik eigenlijk alweer 5 minuten weg.
Ja.
Bij mijn werk helpt me dat heel erg. Maar als ik dan een wedstrijd echt probeer te analyseren, dan denk ik vaak, ja, ik weet ook niet precies wie er dan goed gespeeld heeft of zo. Weet je, gewoon, ja.
Is dit een, zeg maar, een natuurlijke verwondering die je als kind bijvoorbeeld ook al had als je voetbal keek? Of is dit gegroeid door de jaren heen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk ook wel dat de spelers waar ik heel erg van hield altijd, nou, bijvoorbeeld dus Ronaldinho, waren altijd wel een beetje de paradijsvogels. En dat vind ik zelf in de Eredivisie ook altijd het leukst. Gewoon een beetje de Pamodou-kaas. zeg maar, dat soort gasten. Ja, ja, ik vind dat gewoon heel mooi. En daarom een... Gisternacht was er een persconferentie van Marcelo Bielsa. Ja, waarin hij heel erg hard over... dat het zo jammer is dat er zo weinig nog mooi wordt gevoetbald. En dat je daarmee uiteindelijk ook mensen gaat kwijtraken. Ook met de hele commercialisering. Ik vond dat heel mooi, een soort van uit het hart gegrepen. Dat ik dacht, ja, dat is ook een beetje zo. Je hebt gewoon... Het is heel leuk dat voetballers in principe steeds beter worden. Steeds atletischer. Maar ja, ik mis gewoon af en toe dat je 's ochtends dan leest dat er een of andere gekke Sloaak in de Eredivisie is gekomen. Die er misschien niet zoveel van kan. Ja, dat is toch uiteindelijk een beetje de romantiek. En dat is ook wat je gaat herinneren.
Ja.
Je gaat je niet over 20 jaar herinneren van... God, wat een tactisch mooi steekspel was die in die wedstrijd.
Nee.
Maar gaat je wel herinneren die ene speler waar je als kind naar hebt gekeken. Waarvan je dacht, oh... Wat is dit voor iemand? Dit is geweldig.
Ja, wat ik wel grappig vind, is dat zit ook in wat jij zegt. Van soms zit je een wedstrijd te kijken en ik deed dat voorheen heel veel. Met deels gefocust op de televisie, maar ook deels op mijn telefoon of mijn laptop. Zat ik op X. Maar van jou, Thijs, leer ik steeds meer van... Kijk gewoon naar de wedstrijd en laat je telefoon of laptop links liggen. Want dan valt je veel meer op. En dat kan
dat wel, maar je moet het natuurlijk niet kwijtraken. Zeg maar. Je moet niet alleen maar voetbal aanhoudelijker naar kijken.
Nee,
want
wij
genieten bijvoorbeeld ook heel erg van aanname, steekbasis, dat soort dingen. Die je anders ook mist als je op X zit te kijken.
Ja, maar als jij naar je telefoon zit te kijken, precies. Dan valt je ook niet op dat Turpin op het shirt staat.
Ja.
Dus op welke manier je ook naar voetbal kijkt. Weet je, in de huidige wereld. Damien de Zeeuw vertelde dat volgens mij bij Kick Up Met. Ja, kinderen kijken tegenwoordig alleen maar op hun telefoon. En als er gescoord wordt, kijken ze nog even op naar dat scherm.
Ja.
Maar dat is sowieso wel mijn advies. Kijk naar die wedstrijd zoveel mogelijk.
Ja, ik was voor dit boek naar de Kings League geweest van Gerard Piqué.
Ja.
En dat is dan helemaal dan zogenaamd het super populair in Spanje. Ze hebben daar het hele Camp Nou mee uitverkocht.
7-5, hè?
Ja, het is volgens mij 7-7 met allerlei ingrepen. En ik vond het verschrikkelijk. Het was in een soort van kleine loods in Barcelona. Je mag er alleen op uitnodiging naartoe. Of als je journalist bent en je hebt een kaartje. En er werd het de hele tijd, er gebeurde van alles. Er ging de hele tijd muziek af. Dan kwam opeens Iker Casillas het veld opgerend om een penalty te stoppen. Dan werd er opeens een speler uit het niets van het veld weer gehaald. Dan opeens legde Piqué ook de wedstrijd stil. Die pakte de microfoon en die begon in het Spaans een beetje te praten over wat er dan gebeurt.
Ja.
Ik vond het echt verschrikkelijk. En toen dacht ik hoop zo dat dit niet de toekomst van het voetbal is. We moeten niet korter of we moeten niet de spelregels helemaal gek gaan aanpassen. We moeten gewoon volgens mij meer focussen en meer mooier voetbal en wat meer verrassing.
Een soort TikTok-versie van het voetbal
echt niet
was dit, hè? Nee, dat geloof ik. Het wordt echt heel veel bekeken op internet. Heb je er al een keer naar gekeken?
Ja, maar wel met een beetje hetzelfde gevoel wat overheerst. Het is een prima alternatief, maar het is een totaal... Ja, behalve dat het een bal is en dat de spelers op het veld zijn, heeft het niks met voetbal te maken.
Nee. 2 stripes, 1 kruif.
Ja, natuurlijk. Dat is logisch.
Wie maakt de leukste combo?
Kruif, dat geeft de paard.
Ja, eerder in het Sportpaleis hebben we deze al eens op basis van vriendjespolitiek weggegeven.
Ja.
Hè? En dan zou het zomaar kunnen dat we hier vandaag te maken hebben met een nieuwe vriend van de show.
Jij zegt, we moeten hem nog veroveren en we kunnen zomaar...
Nee, Michel, zonder gekheid. We hebben weer talloze inzendingen gekregen. Maar ja, ter voorbereiding op deze show zaten we ook jouw boek over Ronaldinho te lezen. En daarin stond er ook een uitspraak van Cruijff. En die ging, Ronaldinho bezit de gave die het ware kenmerk van grootsheid is. Namelijk verbeeldingskracht. En ja, dan komen er voor ons toch wel heel veel dingen samen. We hebben dus die Cruijff-rubriek waarin mensen EK-gebeurtenissen koppelen aan uitspraken van Cruijff. De talloze uitspraken van Cruijff. Maar bij deze, ja, Lars en ik hebben het er even over gehad. Maar kom maar door met je maat en je adres. Hoeft niet live in de show. Maar dan komt er een kruisshirtje jouw kant op.
Ja, nou dankjewel. Het is makkelijk verdiend.
Ja, ja hè? Je hebt hem geen eens ingezonden. Je hebt gewoon onze boek opgeschreven. Laten lezen.
Ja.
Ja. Ja, maar het is wel echt een mooie uitspraak, hè?
Het is een hele mooie uitspraak. Waarschijnlijk in het Spaans nog veel mooier. Maar ik heb het toch maar even vertaald. Ja, het is ook gewoon inderdaad... Ronaldinho heeft het... Dat vond ik zelf heel bijzonder. Die heeft het zelf ook veel over zijn creativiteit. Over hoe hij op het veld bezig was met creatief te zijn. En hoe vaak hoort dat nou bij een voetballer? En ik vond het mooi dat Cruijff dat dus... Waarschijnlijk zonder dat hij... Misschien heeft hij ook wel die uitspraak gelezen. Maar dat Cruijff dat herkent. Die ziet, oké, dit is een jongen die de bal met zijn rug paast. Die allemaal gekke akka's doet en zo. Oké, die wil wat creëren. Die heeft verbeeldingskracht.
Ja.
Ja, ik vind het mooi dat dat herkend wordt.
Ja, en tegenwoordig stoppen we voetballers steeds meer in een malletje. Dat we juist die creativiteit eruit proberen te halen. Bakayoko is een goed voorbeeld.
Ja, zeker, zeker. En het is juist nu weer een beetje aan terugkomen. Dat echt die pure vleugelflitsers. Juist omdat het voetbal de afgelopen jaren zo verdedigend is geworden. Met vooral mindere ploegen die zich alleen maar ingraven. En dan kan je iets forceren door op de buitenkant. Nou, we zien het bij Spanje dit EK. Met Jamal en Williams snel in die 1 tegen 1 te komen. En dan heb je dit soort spelers gewoon nodig natuurlijk.
Ja, ja zeker. Hey, wij sturen zo'n mooi shirt uit die Two Stripes One Cruijff collectie naar je op. En morgen kan je gewoon weer meedoen. Koppel een EK-gebeurtenis aan een uitspraak van Cruijff. Stuur hem in via X, TikTok of ergens anders. En wellicht krijg jij ook zo'n mooi shirt. Gaan wij naar Top of Tobbe.
Top of Tobbe. Het EK Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, en ook op rustdagen is er genoeg top en misschien nog wel meer tobben. Ja, ook mijn inzending van vandaag, daar heb ik heel lang over getwijfeld van, is dat nou top of is dat nou tobben? Want dit is grijs gebied, dit is grijs gebied. Nee, gisteren bij Nederland-Turkije was er een soort skybox met Frank de Boer, Frenkie de Jong, Clarence Seedorf, Wesley Sneijder. Nou, iedereen zat daar. Dan scroll je op zo'n day after een beetje over Instagram. Dan volg ik Frank de Boer official op Instagram. Ja. Het is sowieso een volgtip, ook voor de mensen. En dan zie ik daar Frank de Boer, die als echt een opa, een boomer.
Ja.
Een filmpje. Hij zit dus naast Frenkie de Jong. Hè. Er zit een paar stoelen tussen, maar er zitten geen mensen tussen. Dus het scheelt zeg maar een metertje. Dan zit hij stiekem Frenkie de Jong te filmen. Dan draait hij zijn camera naar het veld. Frenkie de Jong heeft niet door, overigens, dat hij wordt gefilmd. Die zit daar gewoon met zijn vrouw. En dan zet hij erbij op Insta. Hopelijk gaan we hem niet missen vandaag. ik heb 10 keer dit filmpje gekeken. En dan vind ik het toch wel top.
Ja, je zet hem uiteindelijk bij top, omdat je gewoon weet van... waarschijnlijk gebruikt je vader ook een telefoon op die manier,
maar
toch?
Dit is normaal wat een vader zou sturen in de familiechat.
Ja.
Die Frenkie de Jong zou zien, die maakt een filmpje. Nou, hoop ik dat we hem niet te veel gaan missen vandaag.
Ik denk dat Frank de Boer ook op alles op WhatsApp reageert met gewoon een duim.
Ja, ja.
Als je hele verhalen vertelt, dan alleen een duim terug.
Gewoon die gele duim.
Ik vind het wel mooi. Hij laat zich natuurlijk ook steeds vaker verleiden tot van die TikToks van zijn dochters. En daar staat dan ook een Joey Coy op en een Kelvin Stanks.
Ja.
Best wel grappige filmpjes om eens in de zoveel tijd langs te zien komen. Zelf heb ik ook een top meegenomen van iets andere aard. Ik heb wel eens vaker verteld dat ik het leuk vind om tijdens het EK ook naar het wielrennen te kijken. Naar de Tour de France. Vooral omdat ik er niet zo heel veel van begrijp. Maar juist daar de romantiek en de verhalen zo mooi vind. En bijna niemand anders kan zo mooi praten over een glas wijn als mensen in een wielrenpodcast. nu luister ik vaak naar Live Slow Ride Fast, de podcast van Laurens ten Dam, Thomas Dekker en Stefan Bolt. Alleen Laurens ten Dam en Thomas Dekker, die konden in de eerste week niet. Dus die moesten invallers hebben. En een van die invallers was Sam Omen. En je moet je voorstellen, dat is gewoon een profielrenner die niet naar de Tour de France is gegaan. Dus je moet je voorstellen dat Davy Klaassen een weekje hier zou aanschuiven, dan zijn laatste aflevering heeft en dan het volgende zegt.
We hebben natuurlijk eerder deze week over Contador gehad. Een beetje op een ironische toon. Dat Jim zich daaraan ergerde. Jij vroeg wat het precies was. De taal, de manieren hoe dat die journalistiek betreef. En toen haakte ik daarop in dat ik ook vond dat journalistiek een vak is. En ook zoals commentaar geven in de sport. Dat het ook een vak is. En dat dat misschien soms wel eens een soort van onderschat voelt. Als dat dan door oud-wielrenners zo gedaan wordt, die weliswaar kennis van zaken hebben, maar inderdaad journalistiek gezien niet zo heel erg denderend uit de hoek komen. En hier zo met... Ik heb natuurlijk al vaker gewoon eens een keer aangeschoven bij een podcast. En dan kun je mooi een uurtje mee. Ja, dan kun je een uurtje lang goed je ei kwijt. Dan heb je echt wel het een en ander te vertellen. Ik had al een vermoeden toen ik de uitnodiging kreeg om een week lang hier in Villa Tour podcast op te nemen. Dat anders zou zijn. En dat is ook echt zo gebleken. Ik denk misschien wat je voor journalistiek zegt of voor verslaggeving, voor commentaar geven, dat het ook echt wel geldt voor het maken van een podcast. Als je spannend, verrassend en ook gewoon echt goed wil zijn. En dat heb ik niet in de laatste plaats gemerkt door jou. Jij, Stefan, ik vind de manier waarop jij ons vervolgens onze inhoud kan laten leveren. Je bent echt een goede host volgens mij. En ook de mensen hier achter de schermen, die zie je ook heel de dag gewoon werken om de juiste content te leveren. Dus daar heb ik hartstikke veel van geleerd. Dus dank je wel daarvoor. En ik hoop dat ik er een beetje bij heb mogen horen. En tegelijkertijd ook een beetje een verschil heb mogen maken.
Hmm.
En dank je wel daarvoor.
Heel graag gedaan, man. Voor je mooie woorden. Dank je wel. Dank je wel dat je er was. Voor je deskundigheid. Voor je digitale roodboek. Voor je nederhop vibes, voor je grappen, voor je relativerende opmerkingen, voor je stemgeluid.
Voor het voorfietsen.
Voor het voorfietsen, ja. En voor je draft. Jouw draft is echt beperkt, maar het was er. Dank. En er staat altijd stoel voor je aan en we pluggen er een microfoon in en je bent altijd welkom.
Ja, ik vond dit zo vet.
Ja. Hij zegt, het is een vak, podcast maken.
Nou ja, die kant wil ik geen eens zo erg op, hoor. Want tuurlijk, ja, dat is het. En ik denk ook dat hij gelijk heeft. Dat je elke dag verrassend wil zijn, mm-hmm. of leuk wil zijn, of echt met inhoud wil komen. Dan kost het nou eenmaal tijd om een goede podcast te maken. Maar ik vond het zo erg vet dat een sporter daar een week meedraait, dat best wel leuk doet. En dan aan het einde zo dankbaar is dat hij allemaal nieuwe dingen heeft geleerd. Dat hoor je niet vaak, toch?
Nee, en ik vind het sowieso mooi bij wielrenners. Ik heb het idee dat zij toch wat meer dan voetballers ook misschien wat opener zijn. Misschien ook iets reflectiever. En ik vind vaak ook dat wielrenners heel goed kunnen praten over wielrennen. Mm. En inderdaad ook wel een soort van bescheidenheid hebben. Ik zit bij de NOS ook heel erg te genieten van Tom Dumoulin. Die ook veel aanschuift bij de avondetappen. Maar die zo goed en rustig en ook met humor kan vertellen. En ook gewoon, die beelden vind ik ook gewoon zo mooi als hij dan daar rondloopt bij die Tour de France. Dat je echt dat respect ziet van al die renners. En je ziet dat totaal niet aan hem af dat hij zo'n grote naam heeft. Dat hij zo'n grote status heeft. Ik vind dat heel, heel mooi.
Ja, dat vind ik ook. Hoe luister jij hiernaar?
Ja, hetzelfde. En het is natuurlijk ook een totaal andere wereld. Hè. Het is nog eigenlijk je veel meer tussen de mensen. Het is, ondanks dat wielrennen ook een fantastische sport is waar miljoenen in omgaan, is het toch toegankelijker. Veel kleinschaliger dan de voetballerij. Dus misschien dat de mensen daar dan ook iets normaler door blijven.
Ja, dat denk ik ook. Ik vond het gewoon mooi. En mocht je nou luisteren, Davy Klaassen, je bent van harte welkom om een weekje aan te schuiven.
Hij heeft nu de tijd.
Ik denk dat hij op zoek is naar een
We hadden even
club.
Contact ook met Davy Klaassen, maar hij is druk op zoek naar een nieuwe club. Dus er was geen tijd voor het Sportpaleis.
Nee. Okay. Wij vroegen hem overigens voor 5 minuutjes bellen, hoor. Bellen.
Niet om een week de gast te zijn. Nee, maar komt misschien de volgende keer.
Ik vond dit heel erg vet. Tobbe dan, Thijs.
Ja, Tobbe. En die Engelse ploeg en Southgate.
Het gaat beginnen, onze campagne.
Ja, zeker. De haatcampagne. Nee, absoluut niet. Maar juist, ik vind het ook leuk om in de talen die je kan begrijpen. Dus dat is dan het Belgische of het Vlaams bij de Belgen. Het Engels natuurlijk, nu rondom Engeland. Om een beetje die media in de gaten te houden. En dan stuit ik op een column bij The Guardian van Jonathan Wilson. Die eigenlijk als kop had dan wel vertaald. Southgate creëert een omgeving waarin Engeland geluk kan hebben. En ik dacht eerst dat het een soort satirisch verhaal was. Mm-hmm. Maar het zijn denk ik 500-600 woorden over een soort masterplan van Southgate. Waarom alles voor Engeland op zijn plek valt, dit EK. Het is echt een lyrisch verhaal over alle werkwijze. En dan staat er dat het verdedigen is makkelijker dan aanvallen. En dat Southgate een voorbeeld neemt aan Portugal 2016, Frankrijk 2018. Ja, kortom, alsof alles volgens plan verloopt. En dan staat er ook een zin in als: hoe kan Nederland zich voorbereiden op dit Engeland? Engeland kan met bijna al zijn spelers in verschillende formaties spelen.
Ja.
Ja,
ik vind dat sowieso heel erg opvallend. Ik zei het gisteren al, je hoeft maar naar Engelse media te luisteren. En ze weten dit toernooi om te turnen dat de spark nog mist, maar dat het fundament wel ligt. Maar dat is toch helemaal niet zo?
Nee, ik zie dat ook totaal niet. En ik heb het idee dat er ook een hele grote discrepantie is tussen wat de fans vinden en wat de analytici zien.
Bizar.
Wat de fans hebben, maar volgens mij zoiets van, ja, waar zitten we naar te kijken?
Ja, en het is natuurlijk zo dat aan het begin van dit toernooi zijn er best wel wat analisten stevig aangepakt vanuit de selectie. En het lijkt bijna alsof het Engelse journaal je daarnaar luistert of zo.
Ja, misschien dat die woorden van Kane, die heeft natuurlijk Lineker en ook anderen een beetje op hun plaats gezet. Ik heb wel het idee dat dat misschien invloed heeft.
Ja, ik ook, want als ik ook zo'n stuk als dit lees, dan proef je een soort angst eigenlijk voor om op je plek gezet te worden door Engelse spelers. Ook aan het einde zegt hij nog, het game management van Southgate kan worden betwist, maar hij excelleert met zijn werk achter de schermen. Bijna iedereen is blij om voor Engeland te spelen. Alsof het een fantastische people manager is. De irritaties druipen er vanaf. Ja. Die gasten gunnen elkaar het licht in de ogen nog niet.
Nou ja, jij zei ook wel terecht, Nederland is best al wel uitgedaagd dit toernooi. Hè? Ja. We hebben tegen verschillende ploegen gespeeld, tegen Frankrijk, tegen een goed Oostenrijk, tegen Turkije met bepaalde kwaliteiten. Als je ziet waar de Engelsen tegen hebben gespeeld en op wat voor manier ze dat hebben gedaan.
Ja, heel dramatisch. Volgens mij hebben ze ook de minste kans uit open spel gecreëerd. Of misschien nog na Frankrijk, maar van nu de halve finalisten. Ja, het loopt van geen kant. Nee. En dan is de kop van dit artikel, Southgate creëert een omgeving waarin Engeland geluk kan hebben. Alsof dit allemaal een groter plan is van Gareth Southgate.
Aan de andere kant, je moet altijd achter je land gaan staan. Ja, maar om de tendens te keren.
Dit slaat de plank volledig mis.
Ja, nee, ik ben het met je eens. Ik probeer gewoon dingen te zoeken naar oorzaken dat ze dit doen.
Ik heb hier echt zeer over
Maar gedacht. Er gaat al zo'n meme rond op het internet. Hè, dat de meest gehate finale zou Engeland tegen Frankrijk zijn. En de droomfinale Nederland tegen Spanje. Aan de ene kant onweert het van de bus. En aan de andere kant schijnt de zon.
Ja, ik snap die wel, ja.
Ja, ik denk dat het voor de neutrale kijkers echt zo geldt, hè?
Ja, Engeland, Frankrijk. Ik schreef hier vandaag toevallig voor de Speld een stuk over. Dat kan je gewoon meteen afdoen. 0-0. Meteen naar penalties. Ja. Zijn we om 9:10 klaar.
Ja, laat die verlenging ook lekker zitten.
Inderdaad. Ja, precies. Maar dat echt, ik denk van ja, vooral Engeland, maar ook wel Frankrijk eigenlijk. Frankrijk komt er misschien iets makkelijker vanaf, zeg maar, dan Engeland. Omdat ze, ja, ik weet niet, misschien is dat ook gewoon een beetje de media wat wij meekrijgen. Maar ja, allebei wel echt teams. En ook bij Engeland, ja, dat stuk is inderdaad echt verbazingwekkend. Want als je denkt, je hebt een omhaal van Bellingham in de laatste minuut nodig gehad. En penalties, wel heel goed genomen. Ja. Ik las dat Jimmy Floyd Hasselbaink daar op de achtergrond flink mee geholpen heeft. Die kreeg de credits van Bellingham.
Hij is assistent trainer daar.
Ja,
hè?
Ja. Maar nee, ik ben blij dat Nederland tegen Engeland moet. Maar ik durf het allemaal niet al te hard te zeggen. Omdat ik toch ook erg voel van, ik wil het niet jinxen. Toch dat we nu gaan zeggen van, die Engelsen kunnen er helemaal niks van. En dat we dan uiteindelijk 2-0 verliezen.
Nee, ja, ik heb hier eerder geroepen toen Nederland tegen Turkije uitkwam van, ik zie geen scenario waarin Nederland niet van Turkije wint. Ja, Engeland heeft wel dusdanige individuele klassen dat die scenario's er natuurlijk wel zijn. Maar ja, als deze wedstrijd 10 keer gespeeld wordt, wint Nederland hem 9 keer. Ja. Dat durf ik wel te zeggen.
Nu luisteren de mensen ook vaak voor jouw tactische vermogen. Vanochtend kreeg ik een tweetje van jou doorgestuurd over de opbouw van Engeland. Ja. Daar schrok je ook van, hè?
Nou, ik schrok er niet van, want ik zag niks nieuws. Maar het is wel lekker om dat in een screenshot te zien. Ja, het is Engeland die eigenlijk een 6-3 kan uitspelen. Mm-hmm. Slechts 3 man zetten druk en ze staan met 6. Met dus verdedigers en 2 middenvelders die uitzakken om dat kommetje uit te spelen. En Jordan Pickford die besluit de bal lang te schieten.
Die ramt hem gewoon lang. En daarmee zei je eigenlijk van, Nederland zette gisteren amper druk op de Turken. Daar baalde je een beetje van. Maar dat hoef je geen eens te doen tegen de Engelsen.
Volgens mij appte ik jou dat ook van, als Nederland gewoon op dezelfde manier dus die halve druk zet, dan ga je elke bal veroveren daar.
Dan komt het al goed.
Ja, en nog een laatste dingetje hierover. Want Southgate heeft dus een contract tot het einde van dit jaar. Maar ik zie het dus ook zomaar gebeuren. Want ze hebben nu weer een halve finale gehaald. Dat hij gewoon weer gaat verlengen voor 5 miljoen per jaar. Ja. Want zo kortzichtig is het daar dus blijkbaar allemaal.
Ja, ik kan het me niet voorstellen dat je op deze manier doorgaat met Gareth Southgate. Maar goed, dan mijn tobbe. Ja, ik ga het even naar het Eredivisie seizoen trekken, wat toch wel weer nadert. De eerste transfers, daar zijn alweer sprake van. Vandaag werd bekend dat Driouech daadwerkelijk naar PSV gaat. Hè, nadat die transfer nog afketste afgelopen winter. Nu is er ook sprake van de transfer van Ryan Flamingo. Die is op handen, is nog niet helemaal rond. Hè. Moeten de puntjes op de i nog gezet worden. Maar in het filmpje van behind the scenes rondom de transfer van Driehoek was er gewoon een shot te zien waar Flamingo ook in rond.
Met PSV-shirt.
Ja, met PSV-shirt. Gemaakt door het social media team van PSV. Uiteindelijk is dat filmpje opnieuw geüpload. Ja, hebben ze... En dan zonder dat shot.
Ja, ja, dat is heel goed.
Dat is toch domme, maar ook wel grappig tegelijk.
Ja, zeker. Want het past. We hebben het er net over dat het voetbal eigenlijk te perfect aan het worden is. En met spelers die sterker, fitter en beter worden. Dat geldt natuurlijk bij uitstek voor media-afdelingen van clubs. Vroeger dan was het echt nog, dan moest je op maandag de krant lezen om te kijken welke transfer er rond ging komen. Nu is alles te gelikt. Ja, dan kan ik wel genieten van dit soort foutjes.
Dat de dingetjes misgaan. Ja, ja. En vaak zie je dan ook 2-3 reacties eronder van, oh, liep de stagiair weer te slapen.
Ja.
Maar ik kan uit ervaring vertellen, vaak zijn het niet de stagiaires die dit soort fouten maken, maar de mensen die al 2-3 4 jaar in dienst zijn.
Ja, ik vind het ook wel mooi dat, grappig ook dat ze dat dan tegelijk doen, die foto's. Toch ook eigenlijk als speler een beetje alsof je dan voor de eerste dag op je werk. Ik kan me voorstellen, ik zou dat best wel graag willen zien. Gewoon de niet geëdite versie van dat je een beetje zo handjes schudden. Zo, hi, oh, jij bent Ryan. Oké, je bent mijn nieuwe collega.
Ja.
Zeg maar dat. Ja, ik vond het ook heel grappig.
Sowieso inderdaad van dat concept filmpjes geniet ik ook altijd. Want je hebt dan nieuwe spelers die dan bij een nieuwe club inderdaad. En het zijn allemaal de eerste ontmoetingen waar gewoon vol een camera op staat.
Ja, en sommige mensen achter schermen kunnen daar heel smooth mee omgaan. Ja. Ja, toen bij Jordan Henderson was het volgens mij Jan van Hals die er een beetje, die eigenlijk een beetje het lichaam van Jordan Henderson aan het bewonderen was. Het was een heel gek filmpje. Ja, uiteindelijk liep hij ook maar weg. Ja, ja, wel heel grappig.
Maar er zijn ook hele goede, rauwe voorbeelden. Volgens mij rondom die transfer van Mario Götze liet PSV ook de hele dag iemand meelopen. Maar dat hebben ze heel rauw op internet gezet toen. Dat was echt in 30, misschien wel 40 minuten die hele dag en hoe dat tot stand kwam en ontmoetingen en zo. Mm-hmm. En naar die rauwheid wil ik af en toe wel weer een beetje terug. Want het is nu allemaal zo gelikt, zoals
klopt,
jij zegt.
Klopt, klopt. En alleen waar het misgaat is, kijk, Guts was een hele grote transfer voor PSV en dat filmpje was heel vet, waar je ook technisch, volgens mij John de Jong was technisch directeur. Zag je ook af en toe bellen met het management. Dus dat was echt top gedaan. Maar waar het ook misging, kijk, toen Ajax Henderson haalde, was dat natuurlijk zo'n lichtpunt in donkere tijden. Ja. Dat in plaats van een filmpje waar ze normaal 5 minuten van hadden gemaakt, was het nu een kwartier. Waardoor inderdaad deze ontmoeting met Jan van Hals, die normaal zou die dan handjes schudden en dan knip je dat weg. Maar nu hadden ze echt, zeg maar, elk kruimeltje van positiviteit werd aangegrepen. Dus daardoor zit je heel lang te kijken naar Jan van Hals, die zegt, good body, you're in shape. Ja. Ja, dat is zo ongemakkelijk.
Ik wilde even iedereen positiever uit laten komen. Nou ja, dit was dus een tobbe, maar wel met een glimlach.
Het EK Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, Michel, uiteindelijk hebben we je uitgenodigd voor je boek. De Koning van de Nacht, op zoek naar Ronaldinho. Mochten de mensen meekijken op beeld, dan zien ze dat er nog een boekenlegger in zit. Ik ben nu op pagina, even kijken, 169 aangekomen. Ja, toch?
Ja.
Ben op zich, je komt er best wel makkelijk doorheen. Ik hou sowieso wel van boeken lezen, maar dit heb ik toch vanmiddag bereikt.
Nou, dat heb je heel snel gedaan.
Ja. Dus wat dat betreft gaat het goed. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, ik pak hem dan. En dan zie je altijd van die quotes op de voorkant staan. En hier staat dus, wat een fijn schrijverstalent is Michel Dodeman. Zijn debuut doorspelen smaakte naar meer. En dat bleek terecht van Rivka op het veld.
Mm-hmm.
Van de NOS, hè, presentatrice. Wie bepaalt dat Rivka hier dan wat op mag zetten?
Nou, Rivka was mijn eerste boek doorspelen. Die was genomineerd voor beste sportboek van het jaar.
Ja.
En Rivka zat toen in de jury. Was volgens mij zelfs juryvoorzitter. Ze kende haar eigenlijk niet. En de uitgeverij vraagt dan altijd van, hey, heb je iemand in je hoofd of iemand waarvan je denkt, die vind je tof. Wil je die vragen voor zo'n quote? En toen moest ik denken aan Rivka. Ik vind dat heel tof wat zij maakt voor de NOS. Ze maakt hele mooie dingen. En ik dacht, oké, ze heeft een keer iets van mij gelezen. Want als je dat soort van koud aan iemand gaat vragen, is dat natuurlijk ook raar. Omdat je ook niet weet of diegene het dan leuk vindt. Dus toen heb ik het aan haar gevraagd. En ze vond het heel leuk. Dus zodoende. En die andere is uit een recensie eigenlijk van mijn vorige boek.
Ah, oké. Want daar staat gewoon Voetbal International. En met alle respect, of het Freek Jansen is of Chris Tempelman, dat is nogal een verschil, toch?
De scheidsrechterwatcher.
Ja, de scheidsrechterwatcher. Ja. Dus, nee, maar dit is gewoon Voetbal International, de gehele redactie.
De hele redactie heeft gezamenlijk met z'n dertig zijn ze gaan zitten.
Unaniem staan ze erachter.
We willen allemaal jouw gouden pennetje. Dan ging dat boek ook gewoon open. Een boek over Ronaldinho. Waar komt je fascinatie voor hem oorspronkelijk vandaan?
Nou, ik ben van 1996. We zijn allemaal een beetje van dezelfde generatie. Je bent 2 jaar ouder.
Nou ja, Thijs is toch wel...
Net iets daaronder zit jij. Ja. Maar toen ik voetbal begon te volgen, toen ik een beetje 8-9 was, was Ronaldinho eigenlijk de grote man. Hij kwam toen net op, of hij was eigenlijk net opgekomen, net een beetje op zijn piek bij Barcelona. En ik was gewoon de eerste keer dat ik hem zag spelen, dacht ik al meteen, oh, dit is gaaf. Dit is iemand die zo mooi voetbalt, die dribbelt, die trucjes doet, die de hele tijd glimlacht. En voor mij was dat ook toen ik zelf begon te voetballen. Ik denk dat jullie dat misschien ook wel herkennen. Je hebt altijd zo'n voetballer die je gewoon altijd nadoet op de pleintjes die je wil zijn. En dat was voor mij heel erg Ronaldinho. En wat ik interessant vond is dat hij zo populair was bij mijn generatie en zo geliefd. Maar dat zijn piek eigenlijk zo kort was. Hij was echt de ultieme publiekspeler. Ja. Maar op een gegeven moment raakte hij zijn publiek ook alweer een beetje kwijt. En werd hij een beetje vervangen eigenlijk door Messi en Ronaldo, door die generatie. Dus ik vond dat heel interessant. Ik vond dat uitgangspunt heel mooi. En ik dacht van, oké, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Waarom was die piek zo kort? Waarom hebben wij hem een beetje laten gaan? En hoe kan dat nou als hij zo geliefd was dat het allemaal maar zo kort duurde? Want in mijn hoofd heeft hij heel lang bij Barcelona gespeeld. Maar dat is helemaal niet zo.
Nee, helemaal niet zo voor wedstrijden.
Nee, hij heeft 5 jaar bij Barcelona gespeeld, waarvan de eerste 3 heel erg goed waren. Ja. En de laatste 2 eigenlijk al steeds minder. En dat hij vooral in het nachtleven gespot werd. En dat hij de koning van de nacht werd genoemd in de Spaanse pers.
Ja. Ik had een keer opnames voor Building Bridges, de podcast van Edson Braafheid en Johnny Zuiverloon. En ik deed daar wat werk achter de schermen. En toen was Henk ten Katen te gast, zijn voormalig assistent trainer. Frank Rijkaard was de hoofdtrainer. En dat was best wel een mooie wisselwerking tussen die twee. En Henk ten Katen vertelde het volgende over.
Voor iedere wedstrijd gingen we een dag van tevoren in een hotel.
Ja.
Dus op een gegeven moment, we zitten daar, naast de lobby had je de bar. Er komen 2 verschrikkelijk mooie blonde vrouwen naar binnen. Die lopen naar de lift. Dus ik zeg tegen die Carlos Naval, ik weet voor wie die komen. Ik zeg, nee, zegt hij, dat doen ze niet. Kijk maar. Maar dan kun je kijken naar welke etage die lift gaat. Ik zeg, let op, blijf staan. Ja hoor.
De lift komt
7 naar 12. Dus ik denk, dat kan 1 van de 2 zijn. Er waren er bij ons 2. Ronaldinho en nog één, die andere. Ik kan het zeggen, het was Deco.
Ja?
Deco is in die 3 jaar dat hij bij ons geweest is, 4 keer getrouwd.
Wow.
Ja, echt.
Ja, kwam ook een beetje naar voren in jouw boek, hè? Die Deco kwam ook veel al naar voren als een liefhebber.
Ja.
Maar ja, ik merkte dus aan mezelf de afgelopen tijd dat als ik opnames had en het ging over Ronaldinho, zoals hier bij Henk ten Katen, maar ook eerder bij Galli Boularouche bijvoorbeeld, dat ik daar dan direct op aansloeg en dan een beetje een gedeelde fascinatie had, terwijl ik niet wist dat ik hem had.
Ja, dat is iedereen die ik spreek over Ronaldinho. Ronaldinho is echt de perfecte ijsbreker, want als je weet dat iemand een beetje van voetbal houdt en een beetje eind 20 of zo is, je begint over Ronaldinho, iedereen vindt hem goed, iedereen vindt hem leuk. Iedereen wordt er een soort van enthousiast van. Ja. Ik zag ook in Matchday van Broederliefde, was Toussaint niet te gast. Ja. Ging het ook even over. En ging het ook heel erg over van, hij was objectief niet de beste. Zo eerlijk moeten we zijn. Maar hij was wel misschien de speler die voor mijn generatie gewoon het meeste gedaan heeft. Die gewoon, ja, als je hem hebt zien spelen, als je hem gewoon echt in zijn hoogtijdagen hebt gezien, dan valt eigenlijk daarna bijna alles tegen.
Ja, zoveel plezier. En dat had ik ook een beetje tijdens het lezen van een boek. Een beetje, al die herinneringen van het WK 2002 tot 2006 of een zoektocht in Parijs. Had ik een klein beetje van, ja, waar zitten we nu naar te kijken met z'n allen? Naar al die machines.
Ja, dat heb ik ook wel een beetje. Ja, ik ben misschien nog net even iets meer romanticus geworden ook door dit boek, omdat ik ook zoveel beelden heb opgezocht en... Ja, dat is echt. Ik kan het iedereen aanraden als je even een keer op een regenachtige zondag de tijd hebt. Ga even kijken naar wat highlights van Ronaldinho bij Barcelona. Want je weet echt niet wat je ziet. Ook heel vaak dat hij gewoon de bal heeft, ruimte heeft. En dan gewoon even wacht totdat de tegenstander erbij komt.
Er
en dan alsnog weer er langs gaat. En hij was gewoon zo erg veel zo bezig met het publiek. En ja, voetbal is in 20 jaar tijd natuurlijk super erg veranderd. Voetballers zijn in principe tactisch, denk ik, over het algemeen veel slimmer geworden. Ze zijn beter gaan eten, ze zijn beter gaan trainen. Het is allemaal verbeterd, maar de verrassing haalt daar... Ja, dat mis je dan wel een beetje. Want hij was natuurlijk zo goed, maar had ook wedstrijden dat je hem op het veld zag shocken. Dat hij duidelijk een beetje te zwaar was. En uiteindelijk is dat ook, dat is als supporter heel frustrerend. Maar uiteindelijk is dat ook gewoon leuk dat dat kan.
Ja, nee, zeker. En het is, hij heeft natuurlijk nooit de seizoenen gehad van Messi en Ronaldo qua cijfers en dat soort dingen. En dat komt ook puur door die wisselvalligheid. Hè? Dat hij dan soms op zijn teenslippers met zand er nog tussen weer op het trainingsveld kan verschijnen. Ja, dan kan je niet zeg maar de absolute top halen. Maar ja, qua spelvreugde en techniek en wat hij daarin heeft gebracht, dat is waanzinnig.
Ja, en dus, hij heeft natuurlijk gewoon geleefd. Als je nu een hele uitgebreide biografie over Messi zou schrijven. Ja, hoeveel echt goede anekdotes gaan erin staan. Terwijl hier in dit boek, ik heb er uiteindelijk ook gewoon nog best wel wat dingen geschrapt die er best in hadden gekund. Zoals in Brazilië, toen hij ooit het plan had, er werd tegen hem gezegd, ja, je feest te veel, je bent te veel in het nachtleven. En toen was er een verhaal in de pers. Ik heb het dus niet in het boek. Ik heb het ook niet uitgezocht of het echt waar was. Maar het klonk waar.
Je mag het hier gewoon vertellen.
Precies. Over dat hij ooit het idee had om dan een disco bij hem in de straat. Om die op te kopen en een tunnel te maken van zijn huis naar die nachtclub. En dan zei hij, ja, dan heb ik privacy, weet je wel. Dan ziet niemand me. Dat is toch, dan is het toch goed.
Ja.
En uiteindelijk is
ook.
Dat wegens de vergunningen geklapt. Maar zeg maar, dat soort verhalen, ja. Hij heeft wel echt geleefd. Je kan natuurlijk zeggen van hij heeft het allemaal niet alles eruit gehaald wat erin zat. Maar ja, als je dan al die verhalen hoort, denk je ook wel
Nou ja, en dat is sowieso ook heel erg goed gemanaged door Frank Rijkaard en bijvoorbeeld Henk ten Cate. Hè? Want ook in die podcast vertelde hij van ja, dan wist ik wel eens dat Ronaldinho weer de hele nacht bezig was geweest. Dan kwam hij niet trainen, want hij trainde maar 50% van de tijd. En dan zei Henk ten Cate van ja, ik vind alles prima. Maar vriend, dan lever je wel vanavond. En als je dat niet doet, ja, dan is het klaar. Dan ga ik naar Frenk toe.
Ja.
En dan s'avonds scoorde hij 2 of 3 keer. Werd hij gewisseld in minuut 60. En dan even een knipoogje naar Henk ten Cate.
Ja.
Die podcast is echt een aanrader om te luisteren. Want het heeft zoveel mooie anekdotes. Maar ik vind dat echt knap hoe dat duo als een soort good cop, bad cop. Ja. Dat continu maar heeft gemanaged.
Ja, er wordt in Spanje wordt daar ook nog best wel veel over geschreven. Dat op een gegeven moment ging ten Cate natuurlijk ook weg. En dat de discipline toen ook een beetje verslapte.
Ja.
Maar zij vulden elkaar perfect aan. Omdat Rijkaard had natuurlijk die uitstraling. Dat hele aura om hem heen hangen. En ten Cate was dan degene die eigenlijk inderdaad als de bad cop, als het moest, die spelers streng aansprak. En dan Rijkaard hoefde zich daar dan niet om te bekommeren.
Hij zei ook echt daadwerkelijk van ja, ik vertelde het Frenk vaak geneens. Nee. Ik hield dat soort dingen in de gaten. Hij wist het niet of hij wist het wel, maar had zijn oogklep op en was verantwoordelijk voor de tactiek, et cetera. Maar dan deed ik dit soort dingen. Vond ik heel erg mooi om te horen. We hadden hem ook bijna in Nederland gezien, hè, bij PSV.
Klopt, ja. Ja, dat wist ik ook niet voordat ik aan dit boek begon. Maar in 2000 heeft PSV een serieuze poging gedaan om hem naar Nederland te halen. Het was ook bijna gelukt. Het was uiteraard Pieter Visser die hem al een paar jaar aan het scouten was bij de Braziliaanse jeugdelftallen. En toen in 2000, toen speelde Ronaldinho bij zijn jeugdclub Grêmio. Wel in het eerste. Hij was ook net gedebuteerd toen bij Brazilië. En toen zei Pieter Visser, jongens, we moeten hem hebben. Hij is zo goed. Hij had ook, ik kon ook het scoutingsrapport zien van Pieter Visser. Het staat ook nog online. Zie je alleen maar 8s en 9s. Ja. Heel goed rapport. En Frank Arnezen die heeft toen geprobeerd om Ronaldinho binnen te halen. Ronaldinho zelf was ook enthousiast. PSV stond er natuurlijk heel goed op toen in Brazilië.
Romario, Ronaldo.
Precies.
Ja, perfect. En dat schrijf je ook in het boek. Het was een schitterend rijtje geweest natuurlijk. Als Ronaldinho daar ook zou aanzetten.
En het was dus heel dichtbij. Maar uiteindelijk is het afgeketst omdat de zaakwaarnemer van Ronaldinho, ook zijn broer, steeds meer geld voor zichzelf bleef vragen. Mm. En zo is het uiteindelijk dus helaas afgeketst. Maar Piet Visser had Ronaldinho er zelf over gesproken. En die was heel enthousiast over PSV. Dus.
Ja, fantastisch. Ja. Als dat gebeurd was. Ik vroeg me nog wel af van ja, waarom wordt Ronaldinho zo geliefd? Wat maakt hem zo speciaal? En ook dat wist je ergens te omschrijven. Want je schreef van ja, de Catalanen waren al verliefd op Ronaldinho voor het succes. Voor die kampioenschappen, et cetera. En dat zie je bijna nooit bij sterspelers. Hè? Als je bijvoorbeeld naar Ajax kijkt, Dusan Tadic wordt natuurlijk op handen gedragen. Maar heeft ook gewoon heel veel gepresteerd. Maar bij hem was het direct.
Ja, ik denk dat de timing ook heel erg meehielp. Hij kwam in 2003 en dat was een best wel moeilijke periode voor Barcelona. Er ging toen echt een beetje een frisse wind waaien. En bij zijn eerste wedstrijd die hij in Camp Nou speelde tegen Sevilla, was midden in de nacht. Toen scoorde hij ook om 1:30 s'nachts echt een geweldige solo goal.
Midden in de nacht?
Ja, dat was omdat die wedstrijd moest op een bepaalde dag gespeeld worden. Ja. Volgens mij was dat een woensdag. Alleen de internationals van Barcelona, die moesten weer weg voor Interlands. Dus die wedstrijd moest op die dag gespeeld worden, kon niet eerder gespeeld worden, want Sevilla zei, ja hallo, we hebben op zondag of zaterdag weer een wedstrijd, dus dat hoeft niet volgens de regels. Toen zei ze bij Barcelona, oké, weet je wat we gaan doen? We gaan hem om 11:55 spelen. Dan spelen we eigenlijk die dinsdagavond. Maar officieel, volgens de regels, is het een woensdag. En ja, uiteindelijk, Sevilla was er niet heel blij mee. Maar ze hebben het toch gedaan. En zo kwam het dus dat Ronaldinho om 1:30 s'nachts zijn eerste goal maakte. En dat is er ook weer eentje die je echt even moet opzoeken op YouTube. Echt geweldig. En ja, toen sloot iedereen hem in de armen. En dat is eigenlijk ook niet meer veranderd.
En toen zei hij toch ook na afloop, dat heb ik uit je boek gehaald, van ik ben het best in de nacht. Of,
ja, precies. Ja, eigenlijk... Hij maakte er zelf een opmerking over. Het was een beetje foreshadowing alvast.
Ja, wel echt mooi.
Ja, ik ben dan 30. Voor mij was het een beetje een soort boek van herinneringen, feitjes die ik nog niet wist. Voor jou was het heel wat anders.
Ja,
hè?
Voor mij precies de omgekeerde volgorde eigenlijk. Ja, jullie zeggen, jullie hebben heel bewust, jullie zeiden, ja, toen jullie net het voetbal actief gingen volgen, zijn jullie betoverd door Ronaldinho. Bij mij is dat iets later gekomen. Ik vertelde al eerder in deze show dat, zeg maar, WK 2010 is mijn echte eerste actieve voetbalherinnering. Ja, toen was Ronaldinho net over zijn top heen. Ja. Maar ja, natuurlijk als jonge jongen zit je wel op YouTube te kijken en blijft dat een van de meest fascinerende spelers. En juist door het lezen van dit boek ben ik veel meer te weten gekomen over, nou ja, die afgeketste transfer naar PSV, maar ook die tijd bij Paris. Kijk, ik wist dat hij daar gespeeld had voor Barça, maar ook niet wat hij daar had gedaan. En dat het daar ook al super wisselvallig was, van een beetje haatliefde met het bestuur en met de medespelers. Dus ja, dat zijn allemaal superleuke dingen om te weten te komen door dit boek.
Ja, dat is wel sowieso bijzonder, omdat nu kennen we natuurlijk elk wonderkind uit Brazilië. Ja. Kennen we al zo'n beetje vanaf zijn 16e. En je kan het allemaal scouten, je kan het allemaal zien, je kan alle statistieken zien. En bij Ronaldinho was het eigenlijk toen hij het WK won in 2002 met Brazilië, toen hij bij PSG speelde. Toen pas was eigenlijk voor de hele wereld van, oh, wacht even, deze gast is heel erg goed. Mm-hmm. Terwijl nu zouden we natuurlijk zo'n soort speler uit Frankrijk zouden we al lang kennen. Mm-hmm. Maar ja, wat Jordi Amali ook beschrijft in het boek, dat was nog echt een beetje de tijd van, of je moest een schotel hebben met toevallig alle abonnementen, of je zat een beetje op LimeWire-achtige plekken, weet je wel, te kijken naar filmpjes en fragmentjes. Ja.
Met een beetje geluk kwamen ze langs bij Eurogoals op Eurosport destijds. Ja. Dat was schitterend. Daarna, na zijn carrière, het is toch allemaal een beetje, het wordt een beetje triestig of zo, toch? En dat Jordi zegt bijvoorbeeld van, dat wil ik altijd vergeten. Ik wil de mooie speler herinneren. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is moeilijk, want inderdaad in het boek, hij heeft in 2020 ook in een gevangenis gezeten in Paraguay samen met zijn broer vanwege paspoortfraude. Ook alweer een typische Ronaldinho manier, denk ik, om gepakt te worden met een Paraguayaans paspoort, waarvan heel duidelijk is dat het niet van Ronaldinho is. Ja, het is een beetje tragisch hoe hij gemanaged is, ook omdat veel van die verhalen eigenlijk van tijdens zijn carrière. Het is eigenlijk allemaal heel grappig, weet je wel, dat hij het Spaanse nachtleven inging en dat hij dan een masker opdeed. Dat hij dan dacht dat hij niet herkend zou worden. Zeg maar dat soort verhalen. Alleen als je dat ook daarbuiten gaat doen en als dat ook, zeg maar, op juridisch vlak, als je ook, zeg maar, zo'n soort instelling hebt, dan wordt het al gauw wel triest en een beetje treurig. Ja. En ik vond wel, zeg maar, dat vond ik interessant aan een soort van idool hebben of jeugdidool hebben, dat je dan toch ook denkt van, oh shit, ik wil het eigenlijk helemaal niet weten. Of ik wil het allemaal niet zien. En die spagaat probeer ik in het boek dus ook een beetje vast te leggen. Maar ik ben het wat dat betreft met Jordi eens. In principe wil je het allemaal niet zien. Maar aan de andere kant, ja, je komt het ook gewoon wel tegen als je me een beetje volgt op Instagram en zo. Dat je denkt, ja, is dit nou hoe het had moeten zijn?
Ja.
Zonder het grootste geheim uit je boek prijs te geven. Maar je beschrijft echt een zoektocht, hè, van jou naar het fenomeen Ronaldinho. Wat is nou een soort van het raarste of het meest opvallende waar je op gestuit bent in die zoektocht, wat helemaal nog niet bekend was en wat jou eigenlijk heeft gepakt en niet meer heeft losgelaten?
Nou, ik vond dus wel die transfer naar Nederland, dat was opvallend. En ik vond ook gewoon de veelheid aan verhalen die ik nog niet kende. Er was bijvoorbeeld ook één verhaal in het boek dat ik zelf heel grappig vond over toen hij na zijn carrière in India speelde, een zaalvoetbalwedstrijdje, gewoon voor veel geld, zoals veel oud-profs. En hij was onvindbaar. Niemand wist waar hij was. En het stadion zat vol met mensen. Iedereen zat op hem te wachten. En toen uiteindelijk is een medewerker van dat toernooi naar buiten gegaan. En die zag dat hij lag te slapen in een auto in zijn wedstrijdkleding. En hij heeft op het raampje getikt van Ronaldinho, je moet naar binnen komen. Nou ja, toen is hij dus volgens de overlevering in wedstrijdkleding het stadion binnengekomen. Toen wonnen ze de wedstrijd 7-2. Heeft hij 5 keer gescoord. Heeft hij nog staan dansen met de cheerleaders daar. En het was ook zijn enige en laatste wedstrijd. Want daarna werd hij ambassadeur van de Paralympische Spelen in Brazilië. Dus is hij weer weggegaan. Maar ja, dat soort verhalen. Echt, ja. Ik denk in het voetbal van nu zou je dat gewoon allemaal zo niet meer... Misschien ook logisch, zeg maar, dat spelers beter gemanaged worden, zodat ze dit soort dingen niet meemaken. Maar dat vond ik het zelf het leukste aan die zoektocht. Dat je gewoon dit soort dingen, dit soort feitjes en gekke verhalen tegenkomt.
Wat ik nog heel erg vet vond om te lezen, hij kamde de haren van Messi.
Ja, dat
vond ik vet.
Dat werd verteld in de documentaire The Happiest Man in the World over Ronaldinho. En het is ook wat Simon Cooper ook schreef in zijn boek over Barcelona, dat... Eigenlijk in zo'n kleedkamer heb je natuurlijk een soort van hiërarchie. En als er dan een nieuw wonderkind of zo binnenkomt, dan wordt hij eigenlijk een beetje onder de hoede genomen door de oudere spelers. En Ronaldinho deed dat heel duidelijk bij Messi. Die had meteen zoiets van, hey, wacht even, dit is bijzonder deze jongen. Dus die nam hem echt onder zijn hoede, die hielp hem. Want Messi was natuurlijk ook een best wel verlegen, bleuje jongen. En Ronaldinho heeft later ook al gezegd van, ik heb nergens spijt van in mijn carrière, van het feesten niet, van dat ik misschien meer prijzen had kunnen winnen, heb ik allemaal geen spijt van. Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik niet meer met Messi heb gespeeld. Ja, dat vond ik ook heel mooi.
Is echt een vette anekdote. We gaan een paar exemplaren weggeven, hè, Thijs?
Ja, absoluut. We gaan straks heel aardig vragen of je ze ook nog wil signeren voor onze volgers. Zeker. En dan gaat de social media redactie, oftewel Lars Jesse van mij, morgen weer een post klaarzetten op Instagram @hetsportpaleis. Ik stel voor dat mensen die moeten liken en ons natuurlijk moeten volgen daar. En dan maak je kans om een gesigneerd exemplaar te winnen.
Ik denk dat dit wel weer zo'n lekkere manier is, inderdaad, om er wat volgers bij te krijgen voor jouw beeldvorming. We zijn dit account natuurlijk pas net gestart. We hebben nu net iets meer dan 500 volgers. Daar moeten er nog wat bij. Hè? We hebben als missie 1000 volgers voor het einde van het toernooi. Dus het begint te naderen.
We moeten
er nog even wat bij knallen. Maar we gaan dus 5 boeken van jou weggeven. Dat vind ik aardig wat. Volg ons en reageer morgen even onder de post die we doen op social media over dit boek. En dan kan je hem winnen.
Ja? Lijkt me goed.
Gaan wij naar de beste 11.
De beste 11. Het EK Sportpaleis.
Ja, ons team tot dusver. Misschien ken je het al wel. Marmer Dashvili op goal. Karsenik, Ake Akanji en Kadioglu achterin. Kroos, Ruiz, Musiala op het middenveld. En voorin vinden we Williams, Weghorst en Gakpo. Ja, steeds meer oranje, Thijs.
Ja, dat is een goed teken. We zitten er nog in. Ik denk ook dat het eigenlijk nog iets meer gaat worden met die naderende wedstrijd tegen Engeland. Ja, we gaan er de komende dagen uitgebreid op vooruitblikken. Ik verwacht daar zeker nog wel wat mutaties in. Maar voor nu ben ik benieuwd naar de gast Michel Dodeman. Als je dit elftal hoort. Wat mist er? Wat moet er nog bij?
Laat ik vooropstellen, een goed elftal.
Kijk.
Ja? Ik zat er naar te kijken. Ik dacht, ja, dit is een leuk elftal. Ik vind wel Lamine Yamal.
Ja.
Zo'n mooi voetballer. En dat hij gewoon, ja, het is echt een beetje een cliché, maar gewoon dat hij 16 is. Ik vind dat ongelooflijk. Alleen kan ik het ook niet over mijn hart verkrijgen om Gakpo of Weghorst Williams vind ik ook wel moeilijk.
Ja.
Kunnen we hem op het middenveld? Zou het kunnen als 10?
Ja, Musiala ga je er dan uithalen. Die kan niet meer terugkomen. Duitsland is al naar huis natuurlijk.
Ja, anders,
ik zou hem misschien dan wel voor Williams doen. En dan die even op de bank. Die, en dan moeten ze het even uitzoeken in die volgende halve finale. Ja, Musiala is gewoon een van mijn persoonlijke favorieten.
Snap ik.
Dan moet je niet aankomen.
Nee, dat blijkt. Ik ben het daar ook wel mee eens.
En ik vind wel, als de Vrij volgende wedstrijd weer goed speelt, dan mag Akanji van mij wel eruit, denk ik.
Ja, eens. We blijven het allemaal volgen. Maar dan gaan we voor nu Yamal voor Williams.
Ja.
En dan ben ik eigenlijk nog wel benieuwd, Michel. Je zei van, ja, mijn boek is uit. Ik volg veel van het EK. Wat doet een schrijver? Nou ja, in rusten niet. Want je gaat toch heel veel schrijven. Maar na het uitbrengen van je boek, hoe ziet jouw leven er nu uit?
Ja, dat is een goede vraag. Veel losse stukken weer schrijven. Ik ben nu, dit was een mooi groot project. Maar ik heb nu ook weer zin om weer wat meer op de korte baan stukken over voetbal, gekke dingen uit te zoeken. En verder veel bij de Speld ook kort stukken. Dus dat is ook leuk weer. Even wat heel wat anders. Ik moet een beetje Ronaldinho nu uit mijn systeem.
Ja.
Ik moet het nu loslaten. Het is nu klaar. Het was mooi.
De zoektocht is voltooid.
Precies.
De zoektocht is voltooid. Je was de eerste gast in de studio, zoals gezegd.
Ja, ik hoop dat het goed is bevallen.
Ja, zeker, ik vond het leuk. Zeker.
Ja, dit smaakt naar meer.
Wat vond jij ervan? Je hebt toch meermaals
live
een andere
podcast. Ja, dat is ook sterk. Ja. Ja.
Dat doen we gewoon. Ja. Mensen zeggen altijd dat je dat niet moet doen. Dat vind ik zo'n onzin.
Nee, ik vind dat ook wel mooi.
Ik vond helemaal niks. Nee? ik vond het ook heel leuk. Ja, bedankt. En ik vind het altijd leuk om over zowel het EK als over mijn boek te praten. Dus dit is een heerlijke combinatie.
Een heerlijke combinatie. Dankjewel voor je komst, Thijs. Wij zijn er morgen gewoon weer. Wat hebben we dan een beetje op de planning staan?
Ja, dan zijn er ook weer speciale gasten, hè?
We gaan weer uitpakken, maar ik hou even, hoe noem je dat? Slag om de arm, want vorige keer zei hij nog af.
Dan misschien weet je de mensen over wie we het hebben.
Wel of niet.
Wout Weghorst?
Nee, niet Wout Weghorst. Wel een andere veelbesproken spits uit de Eredivisie. Zo. Hij at nog wel eens een broodje kroket. Dat gaan we morgen zien. Thijs, bedankt voor vandaag. Michel, bedankt voor vandaag. En tot de volgende. Ciao.